This is Paul McCartney. I wish every one of you to do something to help this planet Earth. This planet is now suffering from various damages such as a hole in the ozone layer, the global warming, and massive deforestation. So please think of this for your family, for the people you love, and for yourself, and try and get us to achieve love and peace and health on Earth forever.
Beste McCartney fans, welkom bij de 10e podcast alweer. Vorige keer stonden we stil bij Paul's project The Fireman. En deze uitzending gaan wij in op Paul's een uitstapje naar de jazzmuziek. En de vervente fans, die begrijpen wel waar dat vandaan komt. En die zullen dat zeker kunnen herleiden tot het volgende fragment uit vroeger tijden. 1962, The Cavern.
The feet's too big. Who's that walking around? Let's see. Sounds like maybe better than me.
I don't know if you understand it.
Je luisterde hier naar een opname van de vroege Beatles. De geluidskwaliteit is ook niet al te best. En de vroege Beatles speelden ook al nummers uit de cabaret en musical wereld. En ook wel uit jazz. Het nummer wat je hoorde was Your Feet's Too Big van Fats Waller. En dat is wel eigenlijk altijd de input van Paul geweest in de Beatles. Het lijkt er zeker niet op terugkijkend dat George of John daar op die actieve manier voorin waren. Ringo, daar twijfel ik een beetje over. Omdat Ringo eigenlijk de eerste popartiest is geweest die een album heeft gemaakt met al die oude jazznummers. En dat deed hij voor zijn moeder en zijn stiefvader. Het album kwam uit in 1970 en heette Sentimental Journey. In 2012 heeft Paul dus iets vergelijkbaars gedaan met een album dat bedoeld was om Valentine te gaan heten. Dat leek Paul ook wel een mooie titel. Had hij ook een soort titelsong. Namelijk natuurlijk My Valentine. Een nummer wat hij had gecomponeerd voor zijn nieuwe vrouw. Zijn derde echtgenote alweer. Nancy. En tot nu toe is hij daar nog steeds bij. Ik verwacht eigenlijk ook niet, nu hij naar de 80 loopt, dat hij nog een keer van vrouw gaat wisselen. Maar je weet het maar nooit. My Valentine, door Paul geschreven in Marokko tijdens een korte vakantie. En het nummer kwam tot stand. Hij mag het graag vertellen dat ze hadden eigenlijk geregeld op mooi weer en het regende. En hij zei tegen Nancy, hè, wat vervelend. Nou, ik vind het naar voor je en het regent. We hadden eigenlijk mooi weer moeten hebben. En toen zei ze, joh, het maakt mij niet uit of het nou regent of dat de zon schijnt. We zijn samen. En dat was de inspiratie voor het nummer My Valentine. Een mooie ballad, een echte McCartney ballad, die ook op elk willekeurig McCartney album had kunnen staan, want het heeft eigenlijk niet veel te maken met jazz. Het is dan ook een van de weinige nummers op het album waar McCartney een goede doen is. Dat is wel het bijzondere aan Kisses on the Bottom, want het is een fantastisch product. Het is technisch geweldig. Het is qua opname onder leiding van Tommy Lipuma en zijn engineer Al Smit geweldig geproduceerd. Er wordt gespeeld met de best denkbare artiesten. En niet te vergeten onder leiding van Diana Krall, een Canadese zangeres die, opvallend genoeg, toeval bestaat niet, getrouwd is met Elvis Costello. En die is natuurlijk de McCartney fans wel bekend vanwege de samenwerking met Paul in de tweede helft van de jaren 80. Ja, nog heel even over de plaat en de samenwerking. Het zit dus allemaal geweldig in elkaar. En ik heb in het boek ook ergens geschreven, de enige dissonant is Paul McCartney zelf. Dat is natuurlijk helemaal niet aardig, want aan alles is te merken dat Paul ongelooflijk zijn best doet om bij dat niveau aan te sluiten. Maar het is gewoon niet zijn ding. En eigenlijk wisten we dat al omdat hij een 10 jaar eerder een duet had opgenomen met Tony Bennett, een fameuze jazzzanger, The Very Thought of You. Dat was overigens dan weer het nummer van Paul met zijn toenmalige echtgenote Heather Mills. Die hebben we ook al eens besproken. Ja, en daar was ook iets ongemakkelijks mee. Die Tony Bennett, die ziet zo'n nummer zitten als gegoten. En McCartney, ja, dan hoor je eraan dat het een beetje moeizaam gaat. Het is namelijk niet zijn muziek. En dat is op Kisses on the Bottom heel goed te merken. My Valentine is geslaagd, maar wat ik al zei, is natuurlijk niet echt een jazznummer. Ik vond het ook wel opmerkelijk dat een oud nummer van Paul, wat op Back to the X staat, Baby's Request, ook dat is ook een beetje in die stijl, dat op Kisses on the Bottom zelfs Paul daar niet gemakkelijk klinkt. Ik kom straks nog even terug op het album. Het is natuurlijk wel leuk dat dit gebeurt en dan met die knipoog naar de Beatles. Bij het uitkomen van het album werd Paul ook wel bestookt door de welbekende recensenten en criticasters. Waarvan het merendeel dan wel weer het gevoel had van ja, zie je wel, dat softe gedoe, dat is typisch McCartney. Zoiets zou Lennon nooit gedaan hebben, dat misschien ook. Maar hij zou het ook verschrikkelijk gevonden hebben. En dat is zeker niet het geval. Want al die oude muziek, zei Paul ook tegen al die journalisten, daar hield John wel degelijk van. En dat is zeer aannemelijk, omdat het de tijd is na de oorlog, toen ze zo tussen de 10 en de 15 jaar waren, nog net voor Elvis. Toen was dit soort muziek gangbaar. Paul had een vader die gek was op dit soort muziek. De radio, de BBC, zond niet anders uit. Dus al die nummers, die kende John ook. En die zat dan in het chique Manlove Avenue. En Paul in het wat armoediger Fort Lynn Road. Maar dat hadden ze echt wel gemeen. En neem nou ook van mij aan, het was wel Paul die in die vroege dagen met dit soort nummers actief aan de slag ging. Hij coverde ook Marlene Dietrich. Nou, dat had John nooit gedaan. Maar John kon het wel waarderen. Dat is echt een feit. Het was anders ook nooit door de Beatles overgenomen. Kisses on the Bottom is ontleend aan een nummer van Fats Waller. Dat is een nummer wat in 1935 is uitgekomen. Dat nummer heette niet Kisses on the Bottom, maar I'm gonna sit right down and write myself a letter.
I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you. I'm gonna write words oh so sweet, they're gonna knock me off my feet. A lot of kisses on the bottom, I'll be glad I got 'em. I'm gonna smile and say, I hope you're feeling better. And close with love the way you do. I'm gonna sit right down and write myself a letter and make believe it came from you.
Een van de geslaagdere nummers is een cover van Danny Kaye. Danny Kaye is voor jongere mensen, die overigens denk ik voor dit album ook niet zoveel belangstelling zouden hebben, maar is een totaal onbekende naam. Maar in de jaren 50 en 60 was Danny Kaye een grote Amerikaanse comedyster die ook nog wel een redelijke muzikale ondergrond had. En het is wel, vind ik, aardig dat het nummer wat op dit album geslaagd is in de versie van Paul is The Inchworm. En dat op de een of andere manier is een nummer wat hem zeker goed ligt. En we gaan straks nog even iets laten horen van de versie door Danny Kaye. Ja, nog even terug naar die vroege tijden van de Beatles en dat die muziek deel uitmaakte van hun jeugd. Wie in Liverpool is geweest en de bekende tour heeft gedaan en ook naar de huizen is gegaan waar de Beatles vroeger zijn opgegroeid voor een groot deel. Ja, die zullen zich dan toch wel iets kunnen voorstellen daarbij. Ook in aanmerking nemen dat Liverpool in die jaren een veel minder rijke stad was dan de laatste 10, 15 jaar. Liverpool was een grauwe stad, armoedig, behoorlijk getroffen door de oorlog. De Duitsers voerden bombardementen uit op Liverpool, omdat het een belangrijke verbinding vormde met Amerika. Er was niet zo heel veel spectaculairs in Liverpool. En het gekke is dat je je best kunt voorstellen dat je ergens in 1955 of 1962 in een pub staat in Liverpool, The Grapes, waar dan nog gewoon zand op de vloer ligt. En dat via de radio dit soort muziek uit de luidspreker komt, want dat was ook nog allemaal mono. En als je dan gaat naar Paul's huis op Fort Lynn Road, dan staat daar nog steeds een piano. Ben je er niet geweest, dan heb je dat natuurlijk nog kunnen zien in 2018 in dat fameuze filmpje wat over de hele wereld ging, waarbij Paul karaoke aan het plegen was in de auto, maar ook even in zijn ouderlijke woning op Fort Lee Road aan de piano ging zitten en daar heel kort wat pingelde. Ja, dat huis heeft ook echt wel de atmosfeer van die muziek die je op Kisses on the Bottom vindt. Zoals gezegd gaan we nu even luisteren naar een stukje van de originele versie van The Inchworm door Danny Kaye. En voor degenen die hem niet kennen, toch nog eens het advies op het risico af dat je het wat oudbollig zult vinden. Kijk nog eens even op YouTube naar Danny Kaye en dan zie je dat deze man ook wel een heel specifiek oeuvre achter zijn naam heeft. Een groot artiest in de jaren 50 en in de jaren 60. The Inchworm.
Measuring the marigold, you and your arithmetic, you'll probably go far. Inchworm, inchworm, measuring the marigold, seems to me you'd stop and say how beautiful they are.
Diana Krall. Diana Krall, Canadese zangeres. Die je niet kunt vergelijken met, dat vinden ook de pure jazzliefhebbers, zangeres als Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. ja, je zou kunnen zeggen, Diana Krall zit een beetje in een heel goed geproduceerd, maar ook wel wat commercieel segment van de jazz. Overigens is het zo goed gemaakt en is er zo'n talentvolle zangeres, dat het altijd meer dan smaakvol is. Dus ik ben, je merkt het al, zelf een grote fan van Diana Krall. Die staat in mijn top 10 van allerbeste artiesten. En dan behoorlijk ver van de 10e plaats af ook. Diana Krall, ja, die vond het toch ook wel heel bijzonder om met McCartney te werken. Er is nog een film uitgekomen, die is ook op DVD te krijgen. Die film, daar moet ik ook eerlijk over zijn, die is eigenlijk heel nuttig. Dat Kissen zonder Bottom heeft mij ook nooit zo kunnen aanspreken. Behalve dan My Valentine. Na de film ben ik het album meer gaan waarderen. Je ziet in die film ook wel dat McCartney heel erg zijn best doet. Dat hij ook een bepaalde bescheidenheid laat zien. Je ziet overigens ook hoe gemakkelijk en hoe kameraadschappelijk die omgaat met iedereen die bij het album betrokken is. En dat is geen pose, dat is niet gekunsteld. Zo is hij ook echt. En Diana Krall vond het ook echt een voorrecht om met McCartney te werken. Zij zegt dan ook in die film ergens van ja, en hij heeft het fantastisch gedaan. Ik vind dat hij heel mooi heeft gezongen. Ja, dat zal best, maar het paste eigenlijk niet helemaal bij zijn normale stijl. En dat blijf ik dan weer vinden, dat je dat hoort. En het is heel netjes van Diana Krall dat ze dit heeft gezegd. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat ze dat ook echt meende. Paul had al lang dat idee om zo'n album te maken. Die van Ringo lag wel heel ver weg, hè, want dat was 1970. Maar in de jaren 90 en na het millennium is het wel een beetje een mode geweest. Het is weer gelukkig een beetje voorbij. Hè, maar iemand als Rod Stewart, ook een goede bekende van McCartney, die heeft geloof ik 5 of 6 van die jazz CD's gemaakt. En heeft daar heel veel succes mee gehad. Daar vond ik overigens ook een beetje hetzelfde. Hoewel Rod Stewart een heel ander soort stem heeft dan McCartney. Maar daar vond ik ook wel een beetje hetzelfde voor. Ik vond het toch een ongemakkelijke combinatie. Robbie Williams, een moderner artiest, heeft heel veel succes gehad met 2 jazzachtige cd's. Swing When You're Singing en Swing When You're Winning. Die vond ik wel erg commercieel, maar ook goed gemaakt. Grote verschil is wel tussen de aanpakken van Rod Stewart en Robbie Williams, dat McCartney het heel sober en authentiek heeft gehouden. Dat komt ook door de geweldige muzikanten waarmee hij heeft gewerkt. Bij Stewart is het eigenlijk wel heel erg veel schmaltz en met een orkest. En het is bijna wel heel erg licht. En Robbie Williams kun je aan afhoren dat het echt voor de commerciële markt is gemaakt. Dat heeft McCartney komen te staan op een hele, hele positieve recensie van Jamie Cullum. En Jamie Cullum natuurlijk ook bekend in het jazz-métier. Want die waardeerde dat McCartney op deze manier als popartiest zo'n jazzproduct heeft gefabriceerd. En was daar dus zeer, zeer lovend over. Diana Krall, daar gaan we mee afsluiten deze podcast. En wat is nou mooier om zo'n zangeres een nummer te laten zingen wat van de Beatles is. De heren Lennon en McCartney, die verschillen wat van mening over wie dit nummer toekomt. Volgens John heeft hij het zelf geschreven en is het autobiografisch. Nou, het laatste klopt. De tekst is zeker van Lennon. Paul beweert dat inderdaad John die tekst wel had geschreven, maar dat hij de muziek heeft geschreven. Ja, we zullen het niet weten. We waren er niet bij. Luisterend naar het melodietje, dan hoor je nog wel vaag iets van Every Little Thing, wat op Beatles for Sale staat. En daarvan is bekend, en dat heeft ook John wel toegegeven, dat daar de muziek van McCartney was. En ze samen de tekst hebben geschreven. Dus het is een lichte indicatie, maar ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat Paul's versie wel eens waar zou kunnen zijn. Dat John verantwoordelijk was voor de prachtige tekst en Paul voor de prachtige muziek. We sluiten af deze podcast met Diana Krall en In My Life uit 1965 terug te vinden op Rubber Soul. En ik zeg jullie alvast graag tot de volgende podcast. En dan gaan we het hebben over nieuw werk van McCartney na 2010. Graag tot dan. En ik zou zeggen ondertussen blijven genieten van al die fantastische muziek die McCartney op de mat heeft gelegd. Thank you.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life, I've loved them all.
Wil je nog meer weten over mijn boek of wil je het bestellen? Dan kun je gaan naar de website McCartney 50 jaar solo. com. En wil je het meteen bestellen, stuur dan een e-mail aan rvdberg@goodsign.nl.